De afgelopen weken zijn er in het kader van de Black Lives Matter-beweging protesten over de hele wereld. En het lijkt erop alsof we met z'n allen toch wat meer van de pijn begrijpen van de slachtoffers van racisme. Maar deze pijn slaat inmiddels ook om in pure woede. Er is in dat kader een eeuwenoude traditie een nieuw leven ingeblazen, de beeldenstorm. Welkom bij Bakkie Media aflevering 40. Mijn naam is Thijs van Dijk.
Hey Thijs, ja, de beeldenstorm. Destijds ging het om beelden van katholieke heiligen en in Engeland werden beelden van slavenhandelaren in de plomp gegooid. Onder andere in Bristol, geloof ik. En ik had ook overigens niet het idee dat heel veel mensen daar heel rouwig om waren. Weet je, de burgemeester van Londen heeft zelfs gelijk een paar beelden verwijderd. Of een soort van hoest eromheen gezet. En ik zag ook dat de Columbus' kop er in verschillende plaatsen in Amerika werd afgechopt. En Native Americans die vinden Christoffel Columbus namelijk een racistische massamoordenaar. En ja, vind ik ook wel toch een beetje ironisch, Thijs. Hè? Want dat is toch. Columbus is een reiziger die totaal verkeerd uitkwam.
Dat was helemaal niet gepland.
Nee. Hij was op weg naar India, weet je nog. Dus wat dat betreft. Zo'n soort per ongeluk in de ogen van de Native Americans. Een racistische massamoordenaar geworden. En goed, mijn naam is trouwens niet Columbus, maar Daniel Kok.
Ja, welkom weer. Ja, ik las dus dat ook Winston Churchill's beeld was besmeurd. Hè? En ja, hij was als Engelse lord ongetwijfeld niet de meest gepolijste en inclusieve leider van allemaal. Maar volgens mij kennen we hem toch vanwege zijn succesvolle strijd tegen de nazi's. Nou ja, er is nog een mooie film over gemaakt. Hij komt in The Crown ook naar voren. En ja, daarmee staat hij voor mij toch wel een beetje aan de goede kant van de geschiedenis. Of heb ik het nou mis?
Ja, je zou hem ook het eerste lid van Antifa kunnen noemen. Weet je wel, echte antifascist was hij, onze Churchill. En een beetje grof in de mond, denk ik zo af en toe een beetje. Dus hij schijnt ook wel lelijke dingen gezegd te hebben. Maar goed. Wat weegt zwaarder, hè? Dat is een beetje de vraag. Een andere figuur die werd besmeurd trouwens. Althans zijn beeld, want hij leeft niet meer, was voormalig koning Leopold van België.
Weet wel een mooie naam is dat.
Ja. Echt een beetje een engert. En was in de 19e eeuw verantwoordelijk voor het afhakken van armpjes van Congolese kinderen. Echt heel nasty. En in Nederland heb je dan natuurlijk Jan Pieterszoon Koen. Die ligt ook onder vuur. Nou, onder vuur van verfbommen en dergelijke.
Maar dus, Daniel, even terug naar de feiten. Wat vind jij er nou eigenlijk van?
Ja, wat vind ik ervan? Nou ja, zoals je weet, ik ben natuurlijk een enorme fan van geschiedenis.
Ja, je hebt ons lopende geschiedenisboek.
Ja, ik kan het niet laten om voortdurend te verwijzen naar, de Romeinen of de Perzen of whatever.
Napoleon.
Napoleon. Mensen die dit vaker luisteren, die weten dat natuurlijk. Maar goed, ik ben niet zo'n fan van echt dat georganiseerde woede. En ik bedoel, nog los van natuurlijk het hele racisme dossier, waar iedereen eigenlijk wel van vindt dat we daar wat mee moeten. En of dat daarmee iets moet gebeuren. Echt dat beelden stoppen. En dat je met zo'n meute bepaalt wat wel of niet. Nou, weet je, daar ben ik niet zo'n fan van. En
nee.
Iemand in Londen die verwoordde het eigenlijk wel goed. Notabene ook een demonstrant. En die zei van, joh, als die beelden zo belangrijk zijn voor de geschiedenis, zet ze dan in een museum, weet je wel. En kiezen mensen er zelf voor om ze wel of niet te zien. En dat vind ik eigenlijk wel een goeie, weet je wel. En op het moment dat je ze echt op straat zet, dan is dat natuurlijk misschien wel ook een beetje een statement. En tegelijkertijd wordt de straat ook wel weer wat saaier, weet je wel. Het is overigens echt lastig om figuren te vinden in de geschiedenis die brandschoon zijn. Hè?
Ja, dat is niemand, denk
weet
ik.
Je, nee. Want wat dacht je van het volgende? Hè? Ik vond het toevallig, toen ik hier over aan het lezen was. 2 jaar geleden is in Ghana een beeld van Gandhi verwijderd vanwege racistische uitspraken die Gandhi in zijn tijd in Zuid-Afrika heeft gedaan. En dat is dus echt waar.
Het is ongeloofwaardig, toch?
Ja. Dus is bijna niet te geloven, maar het is echt waar. Check maar de show notes voor het artikel.
Nou ja, het probleem is een beetje wat jij ook zegt. Hè? Waar trek je de grens? Ik bedoel, beelden van Mussolini, Stalin, de Spaanse dictator Franco. Nou, daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Maar beelden van Julius Caesar staan overal in Italië. Moeten we dan heel de historie van Rome plat gaan gooien? Moet het Colosseum dan plat? Ja, die Caesar was ook wel een redelijke dictator en slavenhouder. Ik bedoel, hè, de gladiatoren spelen, die waren dan natuurlijk ook gaande. Nou, Napoleon hadden we het al over. Die staat ook overal in Europa met zijn beeldenis. Heeft ook wel wat smetjes ten aanzien van slavernij of zijn koloniale verleden, zeg maar. Moeten we dan de hele geschiedenis uitwissen? Het heeft ons toch ook wel een beetje gevormd tot waar we nu zijn, vind ik. Vind je niet?
Ja, nee, dit is natuurlijk een ongoing discussie. En ik bedoel, er is begrip aan de ene kant en aan de andere kant verzet. En weet je, maar wat ik zat te denken, Thijs, na deze uitgebreide historische inleiding, komen we eigenlijk bij een volgend punt. Hoe je het ook wendt of keert, zijn er dus de afgelopen tijd een hele hoop sokkels vakant geworden.
Ja,
er zijn plekken, plekken vrijgekomen. Van Londen tot Minneapolis, van Brussel tot Ghana. En de vraag is, wie gaan we daarvoor in de plaats zetten, Thijs? Weet je, wie verdient een plekje? Wie verdient een sokkel.
Nou, laat ik even beginnen dan. Hè? Bedoel, wat dacht je nou, Daniel, van de oprichters van Tinder, de dating app? Dat is, is best een grote groep mensen uiteindelijk, al die oprichters. Maar een deel van hen was onderdeel van een zogenaamde incubator in New York, genaamd The Hatch Lab. Ook leuk, Hatch, met het uitpakken van eitjes. Dat was ook weer mooi met dating. Yeah. Maar de kern van Tinder was eigenlijk de jeugdvriendschap tussen Sean Redd en Justin Mateen. Ik had nog niet eerder van ze gehoord, maar zijn twee Joods-Iraanse jongens uit Los Angeles, die met elkaar naar de universiteit gingen.
USC.
Ja, het doet een beetje denken aan het verhaal van Facebook natuurlijk. Hè? Mark Zuckerberg, die zat ook ergens op een universiteit. Maar Sean Redd, die was dus degene met het idee. En die werd eigenlijk later CEO. Nou, in 2012 kwam Tinder voor het eerst in de App Store. Maar goed, er zijn natuurlijk nog vele andere apps gekomen. Hè? Denk aan Happn, Hinge, Inner Circle, Bumble. Nou, ga zo maar door. Maar Tinder was wel de echt eerste grootste voor hetero's dan.
Dus als je iets meer te weten wil komen over deze dating apps en hoe ze dan een beetje werken, dan moet je een keer naar de podcast Date Vermaak luisteren. Hè? Via Spotify. Of
heel vermakelijk.
SoundCloud, whatever. Daar komen al deze verschillende dating apps wel een keer langs en alle voor- en nadelen ervan. En de makers die bespreken dan in die podcast hun datingervaring. Dat is erg leuke podcast.
Goede tip. Ik heb er ook een aantal geluisterd. En voor degene die midden nog in de dating scene zitten, zeker een aanrader. Maar mijn punt in deze is eigenlijk dat die Sean Redd met zijn Tinder-idee dus miljoenen mensen bij elkaar heeft gebracht.
Ja, dat is wel zo. Ja.
Ja, ga er maar vanuit dat er al honderdduizenden Tinder-baby's zijn geboren. En als het zo is, dames en heren, meld het ook even in onze comments. Maar demografisch gezien en ook cultureel en maatschappelijk gezien heeft het wel een enorme impact gehad op de wereld. Hè? Het heeft onze datinggeschiedenis voorgoed veranderd.
Ja, bizar toch. Weet je, er zitten nu op dit moment mensen te luisteren in de auto met hun kind op de achterbank wat dan door Tinder is ontstaan. Of ze kijken...
Tinder bedankt.
Precies. En op dit moment terwijl ze in de huiskamer kijken ze even naar hun zoon en dochter die aan het spelen zijn en allemaal dankzij Tinder. En allemaal dankzij Sean en zijn makkers. En ik vind het wel een goede gedachte, Thijs. Maar goed, hè, laten we dan even fast forward gaan. Ik bedoel, zo begon het ook...
Into the future, ja, in 2050.
Zo begon het ook ooit met Columbus, of weet ik het wat, weet je al. We zetten Sean's beeld neer en alle Tinder-babies cheering, weet je, iedereen blij. Maar goed, dan ga je graven, net als bij Gandhi. En dan komen de verhalen van, in het geval van misbruik, stalken, date rape. Ik las verhalen over vrouwen die vermoord zijn door hun Tinder-date.
Ja, of beroofd, precies.
Schijnt dat dan een ander licht op dit succesverhaal? Gaan we dan vervolgens dat beeld ook omlaag trekken?
Nee man, dat vind ik echt onzin. Hè? Ik bedoel, het is toch ook niet de schuld van Uber als er een chauffeur een misdaad pleegt? Of van Airbnb als mensen je huis slopen? Ik bedoel, dat zijn toch gewoon apps die mensen bij elkaar brengen? Ik bedoel, zonder deze app hadden bepaalde idioten toch ook de wet gewoon overtreden?
Oké. Nou, goed, dan laten we Sean's beeld even staan. Geen probleem. En als je het in het Tinder-verhaal kijkt, hè, want ik bedoel, ik laat me niet zo makkelijk uit het veld slaan, kom je wel ook weer allerlei andere ellende tegen. Weet je wel, zo werkt geschiedenis nou eenmaal, hebben we gezien.
Nou ja, maar dat geldt ook eigenlijk wel een beetje voor zo'n elke tech-startup in de historie van Silicon Valley. Ik bedoel, wat dat betreft zou Silicon Valley ook gewoon een soort telenovela of een soapserie kunnen zijn. Maar en wat dat betreft is het ook leuk om een keer de film The Social Network te gaan kijken of het boek Facebook te lezen. Van regisseur David Fincher is deze film. Waarbij het gaat over Mark Zuckerberg en de historie van Facebook. Maar als je daarmee klaar bent, dan moet je van dezezelfde Fincher ook maar eens de Netflix-serie Mindhunter gaan kijken. Weet je, dan krijg je gewoon een beetje een soort duistere, donkere, maar toch wel sfeervolle kijk in het hoofd van een seriemoordenaar. Maar goed, even terug naar Tinder, want dat is een beetje een sidestep. What's the dark side here? En wat is het donkere verhaal aan dit
donker,
stuk?
Donker. Ja, goed. Weet je, een van de medeoprichters was Whitney Wolf Heard. Echt een geniale jonge vrouw. Echt een twintiger op dat moment. En zij was dus medeverantwoordelijk voor de razendslimme marketing. Leek ook wel een heel klein beetje op inderdaad hoe Facebook het had aangepakt. Die marketing was allemaal vond plaats rond universiteitsparties. En je hebt dus speciale bedrijven die dat soort feesten organiseren. En een van de oprichters die we net noemden was dus medeoprichter van Tinder, Justin Mateen. En die had daar dus een netwerk en een bedrijf in. En samen met Justin ging dus Whitney dit soort feesten langs. En gingen ze dus allemaal mensen interesseren voor die Tinder-app. Alleen, nou komt het. Ze kregen wat met elkaar, die twee.
Dat is wel grappig. Ja, dan hebben we nog zonder digitale hulp, want de app was er nog niet. Dus gewoon old school op de werkvloer, dansvloer. Zo'n beta-party. Ik weet niet of je die films ooit gezien hebt, maar gaat er best ruig aan toe.
Precies. Goed, volgens mij. De app was er wel. Ze gingen die natuurlijk marketen, maar ze hebben elkaar gewoon gevonden door samen te flyeren.
Ze hebben hem niet zelf getest. Precies.
Maar goed, weet je, hij was haar baas. Weet je, dat is niet handig. Nee, weet je, dan krijg je toch weer zo'n machtsverhouding. En dat is niet echt iets wat de rechter altijd erg tof vindt. En het ging toen uit en ze kreeg dus knetterende ruzie. Allemaal berichtjes over en weer, bedreigingen. Het was zelfs zo dat die Justin op een gegeven moment had, zei van... jij mag de komende 6 maanden geen nieuwe verkering krijgen.
Oh, weet je wel? Leuk. Ja, een soort concurrentiebeding.
Een soort relatie-concurrentiebeding, maar intimidatie. Dus heel nasty. En zij werd er dus uitgetiefd, weet je al. En nou goed, ik bedoel, deze vrouw, dat zul je straks horen... dat is echt een slimme vrouw. En ja, goed, die heeft gewoon Justin en Sean gesuit... voor sexual harassment. Want zo gaat dat
in Amerika. Ja,
en ja, dat werd natuurlijk buiten de rechtszaal werd dat geschikt. En nou ja, wat wel ongeveer bewijs was dat er wel iets aan de hand is. Die Justin Mateen, die werd er dus uitgegooid door zijn oude vriend Sean. We hoeven overigens niet medelijden te hebben met Justin. Ik denk ook niet dat mensen dat hebben na dit verhaal. Maar dat is nog steeds een investor. Die is nog steeds multimiljonair. Maar goed, het is een schitterende soap. En Whitney startte haar eigen website. En je noemde het net al, Bumble. Wat vervolgens een miljardenbedrijf is geworden. Dus prima.
Ja, en weet je wat het mooie is, Daniel? Ik ben nu ook niet meer in de dating scene. Maar daarvoor, voordat ik Maribel ontmoette, had ik ook vele van deze apps om tot contacten te komen. Nou, we zaten allemaal in een drukke wereld. Het was leuk om uit te proberen.
Ik heb gewoon in Café Thijs gewoon mijn...
Café Thijs. Nou, ze is mijn vrouw. Moment to be, hè, dat wij dus nu dat jij dus nu met Café Thijs koffie drinkt. Ja, is mooi.
Ja, nou.
Ah, romantisch. Nou, leuk. Ja. Nee, even over onze verhalen daar gelaten. Ik hoor dus best wel succesverhalen nu inmiddels over dat Bumble. En als je het zo ziet, hè, als je het zo brengt, dan zie ik best wel wat mogelijkheden weer voor de hashtag MeToo-beweging. Om dus dan dat beeld van Sean weer om te gaan gooien. Want kijk bijvoorbeeld maar naar verhalen over Harvey Weinstein of Jeffrey Epstein. Ook een aanrader trouwens, qua documentaire op Netflix. Dat verhaal van Epstein mocht je nog niet gezien hebben.
Oké. Nou, weet je, in dat geval moeten we dan even misschien Whitney een beeld geven voor Bumble. Want bij die app ontstaat er dus, als ik het goed begrijp, alleen een match als de vrouw initiatief neemt. Weet je wel, super girl power. Misschien moet zij dan gewoon dat beeld krijgen.
Kijk, dat vind ik nou een mooie compromis. En ik las trouwens ook dat momenteel bij al die dating apps dat er een interessante discussie gaande is. Dus of het oké is om een zogenaamde etniciteitsfilter aan te bieden. Bij Grindr, dat was echt de eerste volgens mij.
2008 uit mijn hoofd.
Ja, de gay hookup app waarbij je gewoon zegt van nou, waar ben je? Ik kom langs. Kon je letterlijk dus de voorkeur aangeven. Nou, ik wil Asian, Latino, Black. Dat kon toen nog. Maar het omgekeerde gebeurde dus ook vaak. Mannen zetten dan bijvoorbeeld ook neer no Asian in hun profiel. En veel bedrijven halen nu dus, nou ja, vanwege de inclusiviteitsdiscussie, racisme discussie, dit soort filters weg, maar andere juist ook weer niet. Dus Hinge zegt van, nou, geeft aan dat de minderheidsgroepen er juist om vragen, omdat ze vaak worden omringd door de, nou ja, de white supremacy, zoals het nu wordt genoemd. En deze selectietool helpt dan ook juist weer om te matchen met mensen met wie ze dezelfde achtergrond en waarden delen. Dus ja, het is lastig, hè? Seksuele voorkeuren laat ze toch een beetje moeilijk sturen. Maar goed, nu jij, Daniel. We hebben de sokkel gehad. Whitney staat op deze sokkel. Wie komt er op jouw sokkel te staan?
Oké. Nou, hou je vast. Ook absoluut geen lievertje. Hè? Dus we merken dus langzamerhand inderdaad dat iedereen die je dan uit kan kiezen ook wel een soort van randje heeft. Maar deze meneer helemaal. Controversieel. Helemaal in jouw straatje. Elon Musk.
Ah, ja, zeker. Ja.
Weet je, deze man heeft zoveel ontzettende slimme dingen op zijn naam staan. Weet je, een man met echt megalomane dromen en grote ambities.
Think Big heeft hij wel uitgedacht. Hè? Think Big, dat is wel echt dream crazier. Hij is eigenlijk gesponsord moeten worden door de Nike. Ja,
misschien is hij dat ook wel. Ja, weet je. Wie weet. Deze gast leerde zichzelf programmeren en verkocht als tiener al zijn eerste game voor $500. Hij is medeoprichter geweest van PayPal. Dat op zichzelf is natuurlijk al cool. Maar ja. Weet je, de oprichting en het idiote succes van Tesla. Weet je, dat is natuurlijk het meest in het oog springend. En wist je dat de beurswaarde van Tesla groter is dan die van BMW, Mercedes en Volkswagen bij elkaar? Echt niet normaal.
Bizar. En weet je wat ik het interessante vind? Ik las dus ook ergens dat zij dus niks aan advertising doen. Hè? Dus traditionele advertising, hij is een beetje anti adverteren. Dus hij is echt ook nog, ja, ook daarin is hij controversieel. En dan is hij ook nog eens de oprichter van SpaceX. Hè, het bedrijf wat een paar weken geleden de eerste lancering van bemande ruimteschip door een commercieel bedrijf verzorgde. Jij stuurde me nog een Twitter screenshot dat jij zat te kijken live naar de eerste lancering.
Toen ging het mis.
Uiteindelijk was het allemaal geslaagd. En voor het eerst dus sinds 2011 alweer, dat is best wel een tijdje terug, dat er een Amerikaanse vliegtuig of space shuttle door de ruimte bewoog. Ik bedoel, er vliegt natuurlijk nog wel een Tesla rond de aarde. Maar voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is het dus een missie geweest die niet vanuit NASA werd gedaan. Dat vind ik best wel indrukwekkend. Dat komt denk ik echt wel in de geschiedenisboeken als wij over 50 jaar nog bakkie aan het maken zijn. Dan zeggen, weet je nog, in 2020?
Ja, want tussen 2011 en 2020 moest dus de NASA zijn astronauten vervoeren via Russische ruimtevaartuigen.
Ja, dat vond Trump niet zo leuk, denk
nee,
ik.
Nee, precies. Maar goed, het interessante van onze Elon Musk is natuurlijk het feit dat hij ook... hij is natuurlijk ook controversieel. Hè? Weet je, hij zegt dan dat hij met zijn initiatieven de wereld wil redden. Weet je wat? Dan zegt hij met Tesla wil hij de lucht schoonmaken. En via SpaceX wil hij de planeet evacueren als het nodig is.
Een soort Interstellar, weet je, die film. Dat heb je niet gezien met Matthew McConaughey. Gaan we allemaal naar een andere planeet.
Maar goed, hij heeft nog veel meer ondernemingen. Hij heeft een Hyperloop. Een transportsysteem waarin mensen met snelheden van 1000 km/u kunnen verplaatsen.
En met een bedrijfje genaamd Neuralink wil hij ook het menselijk brein rechtstreeks verbinden met computers. Het is een soort uiteindelijk doel dat mensen met gedachten computers kunnen bedienen. Voelt een beetje als transcendence of uploading. Skynet, eat your heart out, zou ik zeggen.
Ja, het klinkt voor ons allemaal als science fiction, maar voor Elon Musk is dit dus dagelijkse praktijk. Hè? En er is dus een filmpje wat momenteel op social media rondgaat. Het is een beetje cheapo, maar toch wel erg amusant. En daarin staan zeg maar de 10 lessen van Elon Musk.
Oh ja, leuk.
Het is echt interessant. En in de show notes kun je hem gaan bekijken. En wat mij heel erg raakte was punt 10 in het filmpje. Dus kun je gelijk helemaal naar het einde doorscrollen.
Ja, het scheelt even tijd.
Geen probleem. Maar je hebt dus ruimte-icoon Neil Armstrong. Dus niet te verwarren met Lance Armstrong, de fietser. Maar de eerste man op de maan.
It's a small step for me and a big step for something. Ja, toch? Ik vergeet steeds die uitspraak.
Ja, nee, precies. Maar deze man, icoon, die had dus kritiek op het hele SpaceX-initiatief van Musk. En je ziet bij Elon Musk, als hij daar naar wordt gevraagd, dat de tranen in zijn ogen springen en dat hij dus heel verdrietig daarover is. Weet je wel, Armstrong was echt zijn jeugdheld. Dat is echt... bijzonder.
Mooi verhaal. Maar goed, meneer heeft ook wel een klein beetje boter op zijn hoofd. Ik bedoel, Musk doet er ook wel echt alles aan om vijanden te maken. Hè? Met zijn tweets, met zijn uitspraken. Ik bedoel, hij noemde de lockdown in Californië bijvoorbeeld vanwege corona fascist. Hij vond de paniek over het virus maar gewoon dom. Vervolgens promoten die net als Trump dat malaria-medicijn, wat natuurlijk totaal niet werkt. Het viel me nog mee dat hij niet zei, ga ook bleekmiddel inspuiten. Het was ook nog die keer dat hij ongevraagd adviezen gaf over een reddingsoperatie van dat voetbalteam in die ondergelopen grot in Thailand. En toen een van de duikers dit op Twitter een soort PR-stump noemde, antwoordde Musk met "You're a pedo guy".
Ja,
en dan nog die keer dat hij zat te blowen in een radio-uitzending. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dan kunnen we een hele uitzending wijden aan zijn uitspraken.
En wat ik dus ook las, is dat hij heeft op een gegeven moment een keer getweet van "Nou, ik ga Tesla van de beurzen halen". En toen dipte gewoon echt gigantisch het aandeel.
Over impact gesproken.
Ja, precies. Ja, ja. En toen sindsdien wordt hij echt gecontroleerd door een of andere compliance gast dat hij niet niks meer erover
Don't say anything stupid, Elon.
Goed, kortom. Ja. Zijn impact op de wereld, maar ook de geschiedenis, is groot. We weten gewoon zeker dat SpaceX en Tesla, dat het allemaal in de geschiedenisboeken komt. Maar goed, hij zegt allerlei domme dingen. Ik denk dat men het eerste dus wel gaat onthouden en uiteindelijk die domme dingen dan een beetje gaat vergeten. Wat denk jij?
Ja, maar goed, hij krijgt dus een paar verfbommen en dan laten staan zijn beeld,
ja,
toch?
Ja, dat denk ik wel.
Nou, wat mij trouwens wel opviel toen ik dat filmpje ging bekijken wat je zei, wat jullie ook straks gaan doen om alle lessen van Elon, want ja, iedereen, everybody wants to be like him, of in elk geval net zo rijk als hij. Was wel hoe moeilijk hij eigenlijk praat. Weet je wel? Het lijkt net alsof zijn hersenen 100 keer sneller werken, of dat hij al connected is met die computer. Want zijn mond volgt zijn gedachten niet, lijkt het of zo. Hij zoekt naar woorden, hij stottert. Het is soms ook gewoon echt niet te verstaan. En ja, ook presenteren is niet echt een skill. Hè? Als je de laatste Tesla-lanceringen bekijkt, of op een gegeven moment dat ze dat glas gingen testen, van nou, is dat unbreakable glass? Nou, het ziet er allemaal een beetje knullig uit. Maar goed, Daniel, we hebben nog tijd om allebei één beeld neer te zetten. We hebben er nu twee neergezet. En ik vind niet dat we alleen maar kapitalisten moeten doen of rijke lui. Maar ook een beetje social justice met die beelden. Vind je niet? Daar is het toch een beetje mee begonnen ooit.
Ja, goed punt. Het is helaas best vaak zo dat dit soort rijke zakenlui... dit soort Stanford, Harvard boys, dat die enorme impact hebben op de maatschappij. Maar ja, hoe gaan we hiermee om? We moeten een beetje omdenken. We zijn er nu eigenlijk wel achter dat nagenoeg iedereen wel ook een beetje een duister randje heeft of rare uitspraken heeft gedaan. Dus iets anders kiezen.
Ik denk ook dat we moeten kijken naar mensen of figuren die ons inspireren en op die manier misschien impact hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van Beyoncé? Ja, toch iemand die een paar jaar geleden Amerika op haar grondvesten deed schudden met haar Super Bowl optreden, met een nummer nummer Formation. Je weet wel, die achtergronddanseressen in het zwart. Met Black Panther baretten, vuist in de lucht. Nou, dat was natuurlijk best wel ook wel weer een statement. Afgelopen week schreef ze ook nog een open brief naar de procureur-generaal van Kentucky. Vanwege het in haar eigen huis doodschieten van Breonna Taylor. Een zwarte vrouw door de lokale politie. Ja, nou, dat is natuurlijk nu helemaal hot. Als er iemand die zwart is of donker is van kleur en wordt neergeschoten, dan wordt dat groot in het nieuws gebracht.
Absoluut. En daar brak zij een lans voor. En indrukwekkende persoonlijkheid, helemaal eens. En American Royalty noemen ze haar. Haar huwelijk in combinatie met Jay-Z. En deze Jay-Z kreeg trouwens ook kritiek uit eigen kring. Omdat hij een miljardendeal had gesloten met de NFL. Weet je wel? En terwijl heel veel artiesten op dit moment ook wel weigeren op te treden vanwege het uitsluiten van Colin Kaepernick. Ik denk dat Beyoncé ook wel Queen Bee genoemd op zich een standbeeld verdient. Sowieso als koningin moet je wel een beeld kunnen krijgen. Maar ik wil toch een lans breken voor iemand anders, Thijs. En het is wel iemand die heel erg eigenlijk wel best wel een beetje lijkt op Beyoncé. Maar net wat meer controverse. Eigenlijk de dark side van net even een andere persoonlijkheid. En dan heb ik het over Rihanna.
Riri. Ja. Die over haar kun je natuurlijk ook een ellenlange lijst maken met relletjes. Hè. Trouwens wel dingen waar we in Nederland inmiddels een beetje onze schouders over ophalen. Hè. Of het nou naaktheid is, een beetje blowen. Dingen waar ze in Amerika helemaal crazy van worden. Maar goed, weet je. Rihanna die deed ook een kooksnuif. Ze werd uit een moskee gegooid. Ze dronk uit een diamanten flacon tijdens een awardshow. Ze zat een beetje te fozen in een Spaans zwembad met een getrouwde Saoedische prins. Dus wederom een beetje controverse houden wij wel van, Daniel.
Dat is zo.
Beetje
dat
braaf
zo.
Vinden, maar niks.
Nee. En toch denk ik dat ze dus absoluut een even hoog standbeeld verdient als Beyoncé. En niet alleen voor het opkomen voor de gekleurde medemensen, want dat doet ze ook. Hè. En bijvoorbeeld doordat ze onlangs al haar modemerken een dag dichtgooide. Weet je wel, Fenty en Fenty Savage en ze weigerden ook maar iets te verkopen vanwege het hele police brutality verhaal.
En dat op de dag dat heel veel andere merken gewoon niet verder kwamen dan een zwart vierkantje op social media met de hashtag Blackout Tuesday. En die had haar merk Fenty trouwens ook geplaatst, maar dat was dan onderdeel van het sluitingsproces, denk ik.
Ja, en Fenty is Rihanna's achternaam, wist je dat?
Nee, dat wist ik dus echt niet.
Maar goed, wat ook voor haar pleit is dat ze met haar lingeriemerk strijdt voor een positief zelfbeeld voor alle vrouwen met grote kleine maten, alle leeftijden, handicaps, seksuele geaardheid, ga maar door. Daar is ze heel erg uitgesproken in. Echt heel mooi. En tegelijk strijdt ze ook voor onderwijs voor arme kinderen over de hele wereld. Hè?
Mooi, goed. Ja.
2 jaar geleden herinnerde ze met een hele tactische tweet minister-president Rutte en minister Kaag aan een eerdere afspraak om geld te doneren.
Dus, ik stel me voor dat Mark Rutte op een bijeenkomst met een glas champagne in de hand zegt, sure, Rihanna, we'll give you some money. We'll talk later. Put it under your umbrella.
Ja, precies.
En dan bam, zo'n incasso-tweet eroverheen. Sterk. Ja, vind ik wel leuk.
Incasso-tweet. Ja, precies. Maar echt indrukwekkend persoon, deze Rihanna. Ik ben wel een beetje fan, met ook verschillende kanten aan de persoonlijkheid. En Thijs, ik weet niet of heel veel mensen dit met me eens gaan zijn, maar ik vind haar liedjes ook leuker dan die van Beyoncé. Telt dat ook? Mag dat?
Ja, laten we dat maar niet te hard op zeggen, Daniel. Wij zijn hier vandaag in Bakkie Media hoofd standbeeldencommissie. Het gaat niet over smaak van muziek, dus dikke prima, weet je, dat jij Rihanna leuker vindt dan Beyoncé. Daar zullen de meningen over verdeeld zijn, maar dat horen we natuurlijk graag.
Maar goed, thuis. Ik ben gewoon gewend om thuis te zijn.
Ja, je bent thuis.
Als afsluiting van onze nieuwe helden op sokkels hebben we toch wel een heel bijzonder verhaal gevonden. Hè? De Marcus Hutchins.
Ja, schitterend.
Niemand zegt dat wat, maar zijn bijnaam is denk ik bekender. En als je die hoort, denk ik dat je meteen op zoek gaat naar het bijbehorende Wired-artikel in de show notes. Hij werd genoemd de hacker who saved the internet. Het is echt waar. En hij deed dit ongeveer 3 jaar geleden toen hij ongeveer 23 was. Dus Thijs, brandlos, hoe zit het met deze Marcus Hutchins?
Oké, dit is mijn pleidooi voor het laatste standbeeld van vandaag. En ik heb er letterlijk 1,5 uur van mijn tijd aan besteed de afgelopen dagen om dat hele artikel te lezen. Het is een leuk artikel. Het is een beetje lang. Een beetje lang is een eufemisme.
Ik had het begin en het einde gelezen en Thijs het middenstuk.
Ik heb het hele stuk gelezen. Het is een hele levensverhaal, maar het was echt de moeite waard. Marcus Hutchins dus. Deze voor mij ook nog redelijk anonieme strijder met een Jamaicaanse achtergrond is voor mij wel een van de mooiste untold stories van het internet. Hè. Deze man heeft samen met een medehacker de ondergang van het internet letterlijk voorkomen en een strijd gewonnen met een virus met de prachtige naam WannaCry. Dat was dus in 2017. En dat noemen ze een malware virus. Net een soort Trojan horse. Eigenlijk gewoon slechte software. Wat door Noord-Koreaanse hackers was ontwikkeld. Nou, misschien had Kim Jong-un er toch iets mee te maken. En wat dus onder andere websites aanviel van de Britse gezondheidsplatformen. De Duitse spoorwegen. Netflix. Amazon. Nou, ga zo nog maar door. Een aantal grote bedrijven lagen echt onder vuur. En lagen er gewoon uit.
Ja, en hij werd vervolgens wel een paar maanden later door de FBI gearresteerd. Weet je, terwijl hij lag te blowen in een Airbnb. Zo van genietend van zijn heldenstatus op de hackersconferentie van DEFCON in Las Vegas. Want hoe zat dat dan?
Ja, nee, dat klopt. En weet je, Marcus die had dus al best wel een track record opgebouwd als hacker. Eigenlijk een beetje aan de dark side van het internet. Met het bouwen van zogenaamde stoute software om boeven te helpen. Onschuldige mensen beroven van hun spaargeld onder andere. Maar er is ook nog een bright side aan dit story. Want ja, zoals je weet, inmiddels heeft bijna elke standbeeldkandidaat van deze aflevering wel een dubbel verhaal. En
ja.
Juist omdat deze Marcus dus deze ervaring had met het bouwen van die slechte stoute software, was hij dus heel goed in staat om adequaat te handelen en dus de zogenaamde kill switch van WannaCry te vinden. Dat is heel mooi.
Ja, dat moeten we even uitleggen. Dat is ook echt, vond ik heel erg interessant. Dat deel van het verhaal is ook goed om even op in te zoomen. En weet je, toen die aanval van WannaCry kwam, ontdekte Marcus dat deze malware vlak voordat het de aanval plaatste een heel vaag en best wel lang webadres opriep. Met allemaal A's en B's en 1 en 2 en dollartekens. En in een soort briljant moment van clarity bezocht hij dat webadres en hij ontdekte dat dit domein niet was geregistreerd.
Beetje dom van die Noord-Koreanen.
Ja, maar weet je, nadat hij dat had gedaan, voor $10 had hij het vastgelegd, was ineens dus de schadelijkheid van dit hele virus geneutraliseerd, weet je wel. En in hackerstermen had hij daarmee dus een sinkhole gemaakt.
Ja, en hij had dus, zeg maar, om het even weer naar mensentaal te brengen, 2 raketten afgevuurd. Hè, als een soort strijder. Op de reactor core van die vijandelijke Death Star. Nou, dan komen we weer bij onze Star Wars analogie. Maar de dagen erna richtten dus allerlei hackers hun raketten op dit kersvers geregistreerd domein. Begonnen die massaal aan te vallen.
DDoS aanvallen, ja.
Ja, met DDoS aanvallen. Met veel te veel koffie en een week zonder slapen. Volgens mij sliep hij 3 uur in de week. Kreeg Marcus het dus wel voor elkaar om al programmerend op zijn zolderkamertje bij zijn ouders de ondergang van het internet gewoon. En daarmee miljarden euro, nou ik denk wel biljoenen euro's aan schade te voorkomen. En ja, deze man is voor mij wel een persoonlijking van een anti-held. Hè, zeg maar de Anakin Skywalker, de Darth Vader. Voor de Star Wars fans onder ons. Maar tegelijkertijd is hij ook Luke Skywalker, de held. Dus hij is anti-held en held in één. En zijn arrestatie, waar jij net even naar refereert, liep ook nog goed af. Want in plaats van 20 jaar gevangenis, of weet ik hoeveel jaar, 25, vond de rechter dus die goede daden van hem zwaarder wegen dan zijn hackers kattenkwaad. En werd hij dus vrijgelaten met een boete van een paar $100. Is een absolute held in de hackersgemeenschap. En eigenlijk zou dat voor ons ook moeten zijn, want anders konden wij allemaal niks meer doen.
Nou, echt interessant wat je over de wereld en mensen leert als je op zoek gaat naar standbeeldkandidaten, toch?
Zeker, ja.
Ja, en de volgende keer zat ik te denken, kiezen we voor het tegenovergestelde. Dan gaan we een soort piñata maken van mensen die we graag willen slaan of zo. Dus een soort beeld van Joran van der Sloot of zo.
Een goeie. Of misschien een beeld van Harvey Weinstein of Jeffrey Epstein. Een hoop mensen willen daar denk ik wel tomaten naar gooien. Of met een shovel in de haven kieperen. Anyway, dit was Bakkie Media Beeldenstorm alweer voor vandaag. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we uiteraard terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de Ondernemer. En ook kan je ons volgen op Twitter via @Bakkie Media, op Instagram via @Bakkie Media Podcast. En ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Vergeet niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week.
Hoi.